goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Het lijkt de meest spraakmakende informatie in de parlementaire geschiedenis te worden. Eigenlijk zou informateur Herman Cenk Willink deze week met zijn eindverslag komen. Maar weer is het proces keihard verstoord. Ja, u weet het, door het lekken van de ministerraad natuurlijk ligt het vertrouwen wederom aan diggelen. Later vandaag is er een debat over. Wat ik nou heel graag wil weten is hoe oud-informateurs naar dit schouwspel in Den Haag kijken. En vooral ook, wat zouden zij met al hun ervaring adviseren om uit deze politieke impasse te komen? En daarom praat ik deze week in de Big Five van de informateurs elke dag met een politiek kopstuk die ook in het verleden informateur is geweest. En vandaag is dat oud-PVDA-Kamerlid Klaas de Vries. In zijn politieke loopbaan was hij niet alleen Kamerlid, maar was hij senator, 2 keer minister, informateur van het eerste en tweede Paarse kabinet. En dat was in 1994 en 1998. Meneer de Vries, van harte welkom. En wat nog mist in dit lijstje, u bent ook schrijver van thrillers. Uw derde thriller, Moordcruise. Ja, u voelt het maar aankomen. Over de moord op een cruiseschip is net uit. Dit geeft denk ik wel inspiratie voor een nieuw boek, wat we nu zien.
Nou, moet je horen, al die boeken over die politieke complexiteiten, daar blijf ik maar een beetje uit de buurt. Daar heb ik medeleven aan besteed. Dus ik probeer het nu te houden bij toch een beetje intelligent vermaak eigenlijk. Een beetje ingewikkelde, maar toch wel lezenswaardige verhalen.
Ja, maar
zin ik dan liever zelf.
Maar in een thriller, hè, dan gaat het natuurlijk ook om hele spannende verhaallijnen en heel veel emotie en heel veel drama. Dus toch, welke titel zou dit boek moeten hebben?
Ja, ik vind eerlijk gezegd, ik vind het niet zo'n spannende verhaallijn die we nu zien.
Aha.
Het is natuurlijk een aaneenschakeling van onthullingen en van dingen waar je helemaal als normaal mens niet op rekent. Dus het is meer een lijst van gebeurtenissen die je liever niet zou hebben gezien. En die verstoren natuurlijk het hele proces juist. Er is eigenlijk geen verhaallijn. En ik ben heel benieuwd hoe Cenk Willink daar wel een verhaallijn van gaat maken die ertoe leidt dat we uiteindelijk een kabinet krijgen. Want het is allemaal buitengewoon interessant wat er gebeurt, maar ondertussen ligt het allemaal wel stil in Den Haag.
En wat zegt het u dan wat er op dit moment gebeurt? Want u zegt, eigenlijk is er helemaal geen verhaal, zijn er allemaal dingetjes. En toch is er heel veel ophefcommotie en zitten we in een hele zware crisis en hebben we nog steeds geen kabinet en ook totaal geen zicht daarop.
Nee, het centrale probleem is natuurlijk het feit dat er in de loop van de jaren door kabinetten te weinig en soms ook onjuiste informatie aan de Kamer is verstrekt. En dat beest is bijna niet meer te temmen. Ook als je nu naar de laatste onthullingen kijkt. Het is altijd, hoe kunnen we onszelf verdedigen? We worden aangevallen, we lijden hieronder. Maar het probleem is dat men niet open en eerlijk naar de Kamer is geweest in een reeks van jaren en geprobeerd heeft van allerlei dingen weg te halen. En die informatieplicht van de Kamer, als je daar niet aan voldoet, dan kun je daar keihard tegenaan lopen.
En dat is dus wat we op dit moment zien gebeuren, maar dat is iets wat we dus al heel lang zien gebeuren, zegt u.
Nou ja, het is van alle tijden, met alle respect. Ik heb daar toen ik minister was nog eens een nota over geschreven. Waar heeft de Kamer recht op? Dat stuk wordt nog steeds geprezen, ook door Pieter Omtzigt. En het is ook een goed stuk. Daar staat dus in, je moet gewoon niet terughoudend zijn. Als de Kamer informatie wil, moet je die geven. En dat is altijd de modaliteit te vinden waarop je die op een goede manier kunt verschaffen. En wat men hier heeft gedaan is dingen weghouden, proberen dingen beter voor te stellen dan ze zijn. De indruk te wekken dat men het allemaal wel in de hand had, terwijl dat helemaal niet zo was. En dat had men eigenlijk veel beter toe kunnen geven, want dan Ja, dan had men zichzelf niet in deze moeilijke situatie gemanoeuvreerd.
Maar tegelijkertijd zou je kunnen, het is van alle tijden, één zegt u, en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, joh, in het bedrijfsleven gebeurt het ook, dan wordt er ook gesproken over personen en hoe je daar mee om moet gaan, en dat komt ook allemaal niet in alle openbaarheid, want je moet toch ook, ja, om tot bepaalde stappen te komen, moet je ook misschien niet alles delen. Dus waar is de ophef nou terecht en waar slaat hij mis?
Nou, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen wat er over personen is gezegd en het centrale probleem, het feit dat er verkeerde informatie is verschaft en dat er te laat informatie is verschaft. Kijk, dat gedoe over personen, eerlijk gezegd, dat is inderdaad echt van alle tijden. En ik kan me heel goed voorstellen dat men in het kabinet zei, nou, dat ging er van de week stevig aan toe en vinden dat wel een beetje lastig voor de coalitie. Dat zijn dingen die gebeuren. Als je hoort wat er in de Kamer over anderen gezegd wordt, dan kun je je dat wel eens een beetje voorstellen. Maar veel erger is natuurlijk dat men niet open en eerlijk geweest is over de problemen die men had met die toeslagen. En dat men dat heeft proberen weg te stoppen. Maar ook dat, zeg ik, die neiging die bestaat. Ik heb zelf meegemaakt met die Irak-oorlog, waar premier Balkenende weigerde om informatie aan de Tweede Kamer te geven. En die werd toen ook gedekt door een meerderheid, dus die dacht, hier kom ik wel mee weg. En toen heb ik in de Eerste Kamer met collega's van GroenLinks en de SP en nog een aantal andere fracties honderden vragen gesteld en gezegd, ik wil daar antwoord op hebben. Niet omdat het me ergens om gaat of dat ik iets wil bereiken. Nee, wat ik wil bereiken is dat u gewoon eerlijk antwoordt.
En wat gebeurde er toen?
Nou, dat is gebeurd en toen is uiteindelijk de commissie Davids gekomen. Kijk, in de Eerste Kamer heeft men de neiging om ook oppositiepartijen wel te steunen als die een redelijk verzoek hebben. Dat is in de Tweede Kamer wel eens wat minder. Daar spelen coalitiebelangen vaker een rol. Maar als het erom gaat om informatie op tafel te krijgen, dan hoort de hele Kamer inderdaad één te zijn. Verder is de Kamer natuurlijk een zeer verdeeld huis. Want er zijn allerlei groeperingen die allerlei eigen belangen hebben.
Ja, want laten we dan maar eventjes over het debat gaan praten. Wat later vandaag, na deze uitzending om 11 uur... dan is het debat na dat exclusieve verhaal natuurlijk dat RTL Nieuws vorige week naar buiten bracht over die ministerraad notulen. Wij spraken er ook al eventjes over. Wie moet zich nou het meest zorgen maken als het gaat om het debat straks?
Ach, het Nederlandse volk, geloof ik. Ik bedoel, hoe komen we hier op een redelijke wijze uit? Het gaat niet zozeer om personen, vind ik. Het gaat erom, kunnen we toch op een goede manier een nieuwe start maken met inderdaad, waar Tjenk Willink het altijd over heeft, een andere bestuurscultuur, en waarin de Kamer nu ook heel veel belangstelling blijkt te bestaan. Nou, dat is mooi. Maar we moeten een nieuwe start kunnen maken. En ik hoop dat Herman daar de fundamenten voor aandraagt. Want zo kunnen we niet verder. In een situatie waarin de oppositie zegt dat er de maffia in het kabinet zit. Dat is natuurlijk allemaal buiten alle proporties. Zo kun je niet werken.
En dan is het denk ik interessant om even de kettingvraag erbij te halen, want mijn gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met uw oud-collega Jacques Wallagen, en die had deze vraag voor u.
En dan ga ik een beetje door op de vraag die Henk aan mij gesteld heeft. Klaas, klopt het nog steeds dat vertrouwen in ministers er is, zolang het niet is opgezegd? En klopt het dat een motie van wantrouwen die niet wordt aangenomen niet meer bestaat?
U mag de vraag beantwoorden.
Ja, nou, kijk, dat klopt het. Dat is al tamelijk omineus, vind ik, hoor. Maar kijk, in theorie is het natuurlijk zo dat een motie van wantrouwen die niet wordt aangenomen, maar wordt verworpen, die is weg. En dan blijft een kabinet of een bewindspersoon, die blijft gewoon zitten. Ja, maar het woord vertrouwen, dat wekt een beetje de indruk van iets heel persoonlijks. Maar de Kamer kan natuurlijk ook iemand wegsturen omdat ze vinden dat hij zich niet netjes gedraagt, of dat hij geen goede kleur ogen heeft of zo. Ik bedoel, het staat de Kamer helemaal vrij om iemand weg te sturen. Dus ja. Of dat vertrouwen is of zo. Maar goed, ja. Als een motie van wantrouwen verworpen wordt, dan zit je er, dan ben je bewindspersoon en dan moet je je daarna gedragen.
Want als we dan toch eventjes kijken naar het debat, ik bedoel, we kunnen het ongeveer wel verwachten. Wilders zal met heel veel vuurwerk komen. Marijnissen van de SP zal met heel veel vuurwerk komen. Maar de grote vraag is van waar staan we nu in het vertrouwensverhaal? En met hoeveel vuurwerk gaat bijvoorbeeld Ploemen komen van de Partij van de Arbeid? Wat denkt u?
Ik heb geen idee. Ik ben heel slecht geweest altijd in het voorspellen van wat er de komende uren ging gebeuren. Dus ik weet het niet. Maar
ik zie niet een keiharde opstelling. Ik zie niet een keiharde opstelling van Ploemen. En je proeft toch een beetje, en dat geldt denk ik ook voor GroenLinks, dat ze ook wel misschien graag zouden meeregeren.
Ja, het zou kunnen. Graag meer regeren. Kijk, je zit in de politiek om invloed uit te oefenen ten gunste van de mensen die je vertegenwoordigt. En het zou wel heel raar zijn als je niet in een kabinet wil gaan zitten. Maar het probleem is natuurlijk op het ogenblik dat men elkaar zo verkettert dat het wel heel moeilijk wordt om weer een normale gesprekstoon te vinden. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe men het doet.
Ik kan me ook voorstellen, uiteindelijk gaat het misschien ook om voorwaarden. Hè? Want ik zit dan ook te denken van waar zitten we op dit moment nu naar te kijken? Hè? Zitten we echt naar te kijken dat er structureel iets verandert? Of zijn we bezig met een soort opmaat naar onderhandelingen zometeen?
Nou, op maat naar onderhandelingen vind ik dit eigenlijk nauwelijks. Maar het kan zijn dat een aantal partijen vandaag heeft gezegd, jongens, we gaan het een beetje zakelijker aanpakken. We gaan niet al te uitsporige, buitensporige dingen zeggen. En we matigen ons een beetje, want er moet geregeerd worden. En kijk, door de bank genomen zijn natuurlijk die partijen. Die begrijpen ook wel dat je dat met elkaar moet doen. Alleen, er ligt een vuiltje op tafel dat echt vandaag nog even weggepoetst moet worden. Van hoe is het mogelijk dat men de Kamer zo lang voor het lapje heeft gehouden? Dat is buitengewoon ernstig geweest. En dat zullen ze toch moeten opruimen.
Ja, dat moeten ze dus opruimen. Maar als u uw partij zou mogen adviseren, onder welke voorwaarden zou de Partij van de Arbeid wel aan een coalitie bijvoorbeeld moeten gaan deelnemen? VVD, D66, CDA en dan de PvdA als kleine linkse partij?
Nou, het spijt me erg. Maar de Partij van de Arbeid die heeft geen enkele belangstelling voor mijn adviezen, dus die zal ik ook niet via de radio geven. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je de garantie hebt dat je belangrijke onderdelen uit je programma kunt realiseren. Daar gaat het om. Het gaat om de mensen voor wie je het doet. Het gaat om het land. Als je die mogelijkheden ziet, dan moet je bereid zijn om mee te praten. En zie je dat niet, dan moet je dat niet doen, maar dan moet je dat ook wel duidelijk zeggen. Mm-hmm. Anderzijds, je laat natuurlijk wel een hoop mensen in de steek als je kansen om te gaan regeren en invloed uit te oefenen laat liggen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van het systeem. Hè. Je hebt op het ogenblik al een hele hoop partijen die elkaar uitsluiten. En als daar nog veel meer bij komen, dan zeg je, ja, wie moet het dan eigenlijk nog doen? Mm-hmm. Ja, maar dan krijg je misschien op de duur zakenkabinetten en zo. Nou, daar wil je toch helemaal niet aan denken.
Maar denkt u dan wel dat een regering onder Rutte nog een mogelijkheid zou zijn?
Mevrouw, ik weet het niet. Het hangt er vandaag vanaf hoe ze zich vandaag gedragen, hoe Rutte zich opstelt. Ik zou denken dat als er aan alle kanten beterschap in zicht is en die ook gegarandeerd wordt en dat neergelegd wordt in afspraken, dan moeten partijen met elkaar kunnen werken. Of dat met de premier kan, heeft natuurlijk toch een bijzondere rol gespeeld in dit geheel. Maar dat zie ik wel.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de informateur. Zo sprak ik maandag met Henk Kamp en gisteren met Jacques Wallage. En al die gesprekken zijn zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Klaas de Vries, informateur van het Eerste en tweede paarse kabinet. Dat was in 1994 en 1998. En ik vind het toch ook even mooi om te kijken naar de werkwijze van Herman Cenk Willink. Want u heeft hem toen destijds ook meegemaakt tijdens het eerste paarse kabinet. Toen was hij ook informateur-verkenner. Herkent u dingen in hoe hij die toen deed en hoe hij die nu doet?
Ja hoor, Herman is de zorgvuldigheid zelf. En verder is het een man die respect heeft voor iedereen. En dat is natuurlijk wel een sleutelwoord in zo'n formatie. Terwijl er op het ogenblik natuurlijk een overmaat is aan gebrek aan respect voor andere mensen. Maar Herman zal proberen om de verhoudingen zodanig te maken dat men weer respectvol met elkaar kan omgaan. Maar ook dat men uit die sfeer van persoonlijke verwijten komt, neem ik aan. En dat men zich over zaken gaat buigen. Kijk, we hebben in ons land natuurlijk toch een aantal flinke problemen. En ik denk dat de mensen eigenlijk ook wel willen dat die een beetje aangepakt worden op een beetje degelijke, vertrouwenwekkende manier. Dus ik denk dat Herman probeert om via de ingang van welke partijen kunnen met elkaar mogelijkerwijs problemen oplossen, zal proberen tot een aanzet te komen.
En dus zegt u eigenlijk zijn aanpak dat hij begint bij de inhoud, dat is gewoon eigenlijk een hele logische stap. En dat hij dus de vertrouwenskwestie Rutte nog even heeft uitgesteld, is ook een goede zet van hem.
Nou ja, goede zet. Dat moeten die partijen inderdaad later zelf maar zien op te lossen. Maar je speelt natuurlijk hoog spel als je zegt dat de leider van een partij die de verkiezingen gewonnen heeft voor jou niet acceptabel is als leider van een nieuw kabinet. Kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat iedereen die daar nu zit schone handen heeft. Hè? Het zijn niet de engelen en de duivels die met elkaar in gesprek zijn. Al die partijen hebben natuurlijk op de een of andere manier ook een politieke geschiedenis waarin ook wel eens dingen gebeuren waarvan je zegt, nou ja, oké. Kijk, er is een tijd geweest dat al die partijen met elkaar op het departement van Financiën afspraken maakten over wat er moest gebeuren.
Ja, dus ze zijn allemaal schuldig, dat is wat u zegt. En in die zin kan het misschien ook wel de formatie helpen dat deze notulen nu naar buiten zijn gekomen.
Nou, dat zou kunnen, omdat het van betekenis is dat niet iedereen zegt van wij hebben een blanke ziel en de anderen die zijn slecht. Het zou mooi zijn als iedereen een wat blankere ziel had. Dat men met elkaar goede afspraken maakt. En dan kun je er misschien uitkomen. Ja. Maar zolang het over personen blijft gaan en men dat vertrouwen ook als iets persoonlijks ziet, kom op, al die coalitiepartijen, dat hebben we nu deze week kunnen zien, die hebben overal bijgezeten. Ja. En er is altijd overleg geweest met kamers, kamerleden. En kijk, en het minst erge vind ik nog dat dat men gezegd heeft, nou, dat kamerlid ging wel stevig tekeer. Ik bedoel, dat is een onderscheiding. Dus het is heel betreurenswaardig als je in het kabinet niet gezien wordt als iemand die in de kamer flink.
Dus hij moet het eigenlijk beschouwen als een compliment.
Ik zou daar niet onder lijden, in ieder geval, nee. En Omtzigt is natuurlijk, ik denk niet dat hij daaronder leidt, want die is flink genoeg om zijn eigen lijn te volgen. En dat hoor je als Kamerlid ook te doen.
Ja, en waar leidt hij dan wel onder?
Nou ja, de spanningen en de drukte en het gedoe dat hij de hele tijd door een kabinet voor de gek werd gehouden. Dat is natuurlijk onverteerbaar. Daar is hij, denk ik, tegenaan gelopen. En heel erg hard. Met stukken die allemaal zwart gelakt waren en zo. De bespottelijke tonelen die zich hebben afgespeeld. Waarvan die bewindslieden kennelijk niet begrepen dat dat allemaal niet kon. En hij had te maken met mensen op de achtergrond die zich er ook niet genoeg mee hebben bemoeid. Want kijk, het kabinet was natuurlijk gewaarschuwd. Er was een rapport van de ombudsman. En als je dat leest, dan denk je zo, nou, dan had je alles kunnen weten. Dus dit was alle hens aan dek. En kennelijk heeft men daar helemaal geen acht op geslagen. Er is een tijdje geleden een lijst gepubliceerd van alle wetten die door de Belastingdienst zijn overtreden. Dat waren er geloof ik meer dan 10. En dat is een brief aan de Kamer geweest. Weet u dat daar
dus heeft de NRC niet eens over geschreven? De Kamer heeft eigenlijk lopen slapen.
Nee, dat geloof ik niet. Ik bedoel, die overtredingen die zijn op die departementen begaan. Maar ministers die hadden natuurlijk veel eerder ook met staatssecretarissen moeten praten over, jongens, gaat dit eigenlijk wel goed? En moeten we dat niet wat fundamenteler gaan aanpakken?
Ja,
en,
maar we hebben toch juist gezien dat er wel dingen besproken zijn, dat het niet goed ging, maar dat er alles werd gedaan om de boel toe te dekken?
Ja, zeker. En dat is dus hartstikke fout. Ze hadden dus een hele andere rol moeten kiezen. Ze hadden moeten zeggen, kom op, staatssecretaris, we geven je een moeilijke taak. Maar we gaan je helpen om dat op te lossen. En de beste les is om het probleem in alle omvang gewoon openbaar te maken. En niet proberen iets te verdoezelen en weg te stoppen.
Mm-hmm. En tegelijkertijd zegt u, dit is van alle tijden. Dit is van alle tijden. Of is het erger geworden?
Nou, als ik dat gezegd heb, dat heb ik gezegd. Maar kijk, de neiging is van alle tijden. Want iedereen heeft natuurlijk een beetje, heeft er een hekel aan om dingen te behandelen die slecht zijn. Ik bedoel, je wilt niet te kijk staan eigenlijk. Maar dit is geen private onderneming. Dit is de publieke zaak. En je hebt dus als bewindspersoon ervoor te zorgen dat je je altijd verantwoordt voor wat er gebeurt. En een van de belangrijkste middelen voor die verantwoording is gewoon eerlijke informatie verschaffen. En dat heeft men uit het oog verloren en heeft men gezegd, nou, we kunnen dit misschien nog eventjes een beetje onder de pet houden of een beetje anders framen of niet volledig naar buiten brengen enzovoort. En daar loop je natuurlijk, zeker als het zo'n ongelooflijk schandaal is, daar loop je aan alle kanten keihard tegenaan.
Ja, en toch ziet u nog wel voor zich dat een regering onder Rutte met al deze coalitiegenoten die dus die fouten hebben gemaakt, dat die toch door zou kunnen gaan.
Ja, nou ja, er zijn meer mensen die fouten maken. Er worden ook door oppositieleden op het ogenblik dingen gezegd waarvan u dacht, kun je dat allemaal wel in redelijkheid beweren? Hè?
Zoals? Maar,
dus ik vind dat je over die.
Geeft
je
dus moet een voorbeeld?
Over deze opwinding.
Dus zegt u.
Iemand zegt, dit laat zien wat voor maffiapraktijken er in een kabinet zijn. Nee, dat laat het niet zien. Het laat zien dat er een aantal incompetente mensen zaten die een probleem niet konden oplossen. Maar maffiapraktijken, dat gaat natuurlijk veel te ver.
Ja, ik had Henk Kamp in de uitzending maandag en die zei, de aanvallen op Rutte gaan echt gewoon te ver. Rutte is een eerlijk en integer man. Dit is gewoon niet te tolereren wat hier gebeurt. Vindt u dat ook of kijkt u daar toch iets anders naar?
Nou ja, kijk, je moet het zo zakelijk mogelijk proberen te houden. We zitten hier niet te psychologiseren over één of twee mensen. En ook niet over Rutte. Het gaat erom, heeft hij zijn werk goed gedaan? En dat heeft hij dus wat betreft die informatieverschaffing. Heeft hij dat fout gedaan? Nou, dat hebben ze ook al toegegeven, want ze zijn afgetreden. En dat zal dus anders moeten. Inmiddels hebben ze dus ook omarmd dat de Kamer inderdaad recht heeft op alle informatie waar een Kamerlid om vraagt. Ja, dat is een flinke stap. En dat betekent dus dat in beginsel dit soort gedoe niet meer zou kunnen voorkomen.
En dan moet je ook stoppen op een gegeven moment met zeuren. Van wat, het kabinet is al afgetreden vanwege deze kwestie. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt. En een keertje stoppen met het zeuren?
Nou ja, ik zou het geen zeuren noemen. het is ernstig genoeg.
Maar we moeten door. We hebben natuurlijk een crisis. Ja. Ja.
Op een gegeven moment moet je ergens een punt achter zetten en zeggen, nou, als dit uiteindelijk een verklaring is, dan gaan we nu kijken of we verder kunnen komen. En in welk kabinet dat dan is en onder wiens leiding, dat moet men echt zelf uitzoeken. Maar je kunt niet door blijven praten over in termen van dit zijn mensen die niet deugen. Nee, ze hebben staatsrechtelijk een hele verkeerde insteek gekozen naar de Kamer. En dat bedoelde ik toen ik zei, dat is van alle tijden. Ik noemde het voorbeeld al van Balkenende, die niet wilde vertellen waarom die oorlog tegen Irak had gesteund. Maar ik heb toen een stukje geschreven als minister.
Ja.
En niet omdat ik dacht, oh, dus ik heb nog wat tijd en ik ga een stukje schrijven. Maar de Kamervoorzitter, Jeltje van Nieuwenhoven, met wie ik toen regelmatig natuurlijk sprak, die zei, dit is toch wel een probleem. Want er zijn altijd bewindslieden die zeggen, dit kan niet en dat kan niet. En daar zouden we dus helderheid over moeten komen.
Nou, ik denk dat dit een heel mooi punt is om een beetje de spanning erin te houden. Want ik weet dat u een heel belangrijk stuk toen heeft geschreven. Een belangrijke brief waarmee u nog steeds invloed heeft in Den Haag als het gaat om transparantie tussen kabinet en Tweede Kamer. En als iedereen wil weten hoe het zit, luister dan straks naar Klaas de Vries in BNR's Big Five van de Informateurs, het tweede deel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de informateurs. Morgen, en dan hebben we ook intussen dat debat gehad wat straks om 11 uur begint, spreek ik met VVD'er en voormalig informateur Uri Rosenthal. Mijn gast vandaag is Klaas de Vries. Hij is informateur geweest van het eerste en tweede Paarse kabinet. Was in 1994 en 1998. Maar hij was ook een aantal keer minister. En we waren net eigenlijk bij het punt gekomen over de inlichtingenplicht. Als minister van Sociale Zaken heeft u zich daar al eens terdege in verdiept. Dat gaat dan om artikel 68 van de grondwet. Daarin wordt die inlichtingenplicht beschreven. En het beschrijft dat ministers en staatssecretarissen de Kamer van informatie moeten voorzien als er om wordt gevraagd. U moest in 2002 moest u een brief schrijven aan de Kamer. Wat was uw uitleg toen?
Nou, dat artikel betekent dat als een Kamerlid informatie vraagt, dat hij die hoort te krijgen. Dat is wat de grondwet zegt. Die zegt niet, dan moet je proberen om de tuin te leiden, of dan moet je proberen feiten te verdoezelen. Maar ze zegt gewoon, je moet die informatie geven. Kijk, en de ellende die we nu hebben, heeft daarmee te maken. Iets minder met het feit dat die kabinetsformaties nu niet meer door de koningin worden begeleid, maar door de Kamer zelf. Maar artikel 68 zegt gewoon, een Kamerlid dat de regering controleert, hoort goed geïnformeerd te worden. En daar heeft men zich natuurlijk niet aan gehouden.
Ja, dat maar er zijn toch wel uitzonderingen op de regel, toch?
Ja, eigenlijk maar één. Dat is het belang van de staat. Kijk, als er iets met defensie is wat buitengewoon belangrijk is, dan kan de regering zeggen, ja, dat gaan we nou natuurlijk niet publiceren. Of als een minister van Financiën van plan is om aandelen KLM te gaan kopen, zou het natuurlijk wel onverstandig zijn om dat aan de Kamer te melden, want dan betaalt hij 3 keer zoveel. Er zijn een paar dingen waarvan je zegt, dat daar moet je met verstand naar kijken, maar door de bank genomen is het heel simpel, de Kamer vraagt om informatie en die heb je te geven.
En dus is uw brief van 2002 nog steeds actueel. Wordt u daar dan wel eens mee geconfronteerd in de afgelopen weken?
Ja, gisteren. Ik was gisteren jarig. Ik sta de Volkskrant open en daar staat de brief van meneer de Vries, 20 jaar geleden. Dus dat vond ik wel een mooi presentje. Er is veel over gesproken. Ook Pieter Omtzigt, daar heb ik ook in de Raad van Europa wel met hem over gesproken. En hem toen gezegd, heb je wat aan die brief? Hij zei, als het zo ging, dan was er helemaal geen probleem. En ik geloof dat het kabinet zich nu bekend heeft weer tot die lijn. Maar ze hebben nog maar 2 jaar geleden geprobeerd om te zeggen, nee, er zijn een hele hoop dingen die we aan de Kamer niet gaan geven. En dat is dus funest.
Ja.
Kijk, en het kan best zijn dat er af en toe iets is wat erg gevoelig is of wat erg persoonlijk is. Maar dan zijn er altijd modaliteiten te vinden om die informatie waar het om gaat, en die inlichtingen, om die wel aan de Kamer te geven. En dan moet je dan overtreden. Maar het moet niet de intentie zijn van, nou, het komt ons niet goed uit.
Mm-hmm.
Dat is in hoge mate het geval geweest.
Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat u dat zo goed heeft uitgelegd in die brief van 2002. Dat er misschien ook wel ministers zijn die nu rondlopen, die denken, nou, ik heb hier toch wel een beetje last van.
Ja, zeker. En ja. Ik heb dat zelf gemerkt. Sinds mijn kleinigheid. Ik kom natuurlijk niet zo vaak meer in Den Haag. Maar ik was in die tijd, in 1919, 1 keer in de Kamer, omdat ik een afspraak had met iemand. En daar stond Hugo de Jonge, die ik niet kende. In Den Haag kende iedereen elkaar op de een of andere manier. En die kwam bij zijn ambtenaren vandaan. Die stond er met een paar mensen te praten. En die zei, nou, we hebben het elke week tegenwoordig over jou. Ik zeg zo, nou, dat is goed nieuws. En toen zei hij, maar het gaat over die informatieplicht, want jij hebt de grondwet herschreven. Ik zei, nee hoor, ik heb gewoon gezegd wat er in die grondwet staat. En als je je daarna gedraagt, heb je geen probleem. Maar dat was dus overal een thema. Overal op alle departementen zat men na te denken van, God, is het nou wel verstandig als we dit geven, of komt dit wel goed uit, of geeft dat niet meer ellende enzovoort. Maar je krijgt de meeste ellende als je niet eerlijk bent.
En eigenlijk zeggen zij, we hebben daar last van. Klaas de Vries heeft dat gewoon veel te breed uitgelegd toen.
Ja, precies. En dat is dus niet zo. Want, dat is niet zo. Dat, ze hebben het nu ook omarmd, geloof ik. Dus iedereen die vindt dat nu. En er is geen bredere uitleg dan als in de grondwet staat dat je aan een Kamerlid dat inlichtingen vraagt, dat je die moet geven. Het is allemaal zo simpel als wat.
Ja.
En of je dat nou helemaal leuk vindt of niet leuk, dat is eigenlijk ook helemaal niet relevant.
Nee.
Ik heb het zelf ook meegemaakt als minister van Sociale Zaken. Dat was plotseling een bericht dat er fraude was met ESF-subsidies. Dat is toen een hele grote zaak geworden ook. En de vraag was, wat doe je daarmee? Je krijgt dus die brief mee in het weekend. Je maakt de tassen open met alle stukken. En er staat in, er is fraude geweest, wat moeten we hiermee? toen heb ik dus tegen die ambtenaar gezegd, het eerste wat we gaan doen is dat melden aan de Kamer. Dat we een reuze probleem hebben. En dat we dat gaan uitzoeken en dat we daar de Kamer volledig van op de hoogte zullen houden. Daar staat er een dissertatie over geschreven. En er staat in, dat had de minister beter niet kunnen doen. Misschien had hij het wel ondershands kunnen regelen.
Ja.
Kijk, dat is de mentaliteit. En dat moet dus niet. Ambtenaren die denken soms dat ze ministers uit de wind moeten houden. Maar daar zijn ze niet voor. Ministers horen juist in de wind te staan.
Ja,
en die moeten ook flink genoeg zijn.
Dat zei Jacques Wallage gisteren ook. We hebben gewoon ook kritische ambtenaren nodig. De topambtenaren die zijn misschien ook niet zo kritisch meer als dat ze zouden moeten zijn. Is dat ook een groot probleem?
Nou, ik weet het niet, ik ken ze niet allemaal. En daar moet je altijd heel, heel concreet over zijn. Maar mijn neiging zou zijn om te zeggen, luister, een ambtenaar die iets vindt, die hoort dat naar voren te brengen. En de minister hoort daar blij mee te zijn. Toen ik minister van Binnenlandse Zaken was, was er op het departement een cursus, hoorde ik, om ambtenaren politiek gevoeliger te maken. Toen zei ik, wat leren ze daar dan aan, die ambtenaren? En toen kwam de cursusleider bij me en die zei, ja, we leren ze vooral om de minister uit de wind te houden. Ik zeg, wil je daar dan mee ophouden? Ja. Want de minister hoort niet uit de wind gehouden te worden. De minister moet gewoon zijn werk doen.
Ja,
En zijn werk is ook om in de wind te staan.
En ja. Tegelijkertijd zie je ook gisteren een bericht van Eén Vandaag dat het aantal communicatiemedewerkers onder Rutte gigantisch is gestegen. Ik geloof met een kwart. Alles wordt er dus aan gedaan, ook in die zin, om ook de pers het moeilijk te maken.
Ja, en om alles goed te laten lijken. En en goed dat je af en toe eens een advies nodig hebt. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend, want niemand heeft de waarheid in pacht. Maar het is niet te geloven wat er allemaal aan communicatieadvies wordt gegeven. Terwijl dit advies heel simpel is. Minister, er is iets, een Kamerlid wil dat weten. Daar moeten we de Kamer over inlichten. Dat is zo simpel als wat.
Ja.
En iedereen die probeert om dat te verdoezelen, weg te zeggen, het komt niet goed uit, of dan leidt u schade door. Een minister leidt natuurlijk nauwelijks schade. Die mag dat hoge ambt uitoefenen. En als daar problemen ontstaan, dan heeft hij misschien pech gehad. Maar het is gewoon een eer om dat te mogen doen. En je hoort ervoor te staan in een democratie dat je verantwoording aflegt. Want de kern van democratie is het afleggen van verantwoording. En niet om die te ontlopen.
En denkt u dan dat de politiek dan in staat is om zich dan te vernieuwen? Want elke keer horen we een nieuw leiderschap van Kaag. Een nieuwe bestuurscultuur is nu de harde roep. Maar als we zien wat er dus nu gebeurt, en dat een Hugo de Jonge dus zo over uw brief heeft gesproken, vond het eigenlijk allemaal maar lastig wat je hebt gedaan, ja. Klaas, in die tijd. Gaan we dan tot die nieuwe cultuur komen?
Nou, ik vind het grote winst op het ogenblik dat iedereen zegt, nee, wat we gedaan hebben, dat is fout en dat moet dus anders. Dat is al heel wat. Maar kijk, er zijn nog steeds kerken in het land waar elke week gezegd wordt dat je niet moet zondigen. En er is ook niemand die gezegd heeft, nou, dat weten we nou wel, we houden maar over op. Je moet mensen daar voortdurend aan herinneren. En dat hoort met ministers ook zo te zijn. Ze horen voortdurend herinnerd te worden aan hun staatsrechtelijke opgave, aan hun staatsrechtelijke plicht. Dat blijft dus een thema. Maar het zou heel goed zijn als toekomstige minister-presidenten en ministers en staatssecretarissen en dat leger van communicatieadviseurs, dat nu eindelijk beseft dat de essentie is, geef de inlichtingen die gevraagd worden door de Kamer. Want die Kamer is er om ons namens de Nederlandse bevolking te controleren.
Maar toch, over uw 40 jaar politiek, u had een afscheidsinterview, toen was u helemaal niet zo positief als het ging over verandering. U zei iets in de trant, het is en blijft een vissenkom waar ze achter elkaar aanzwemmen en waar af en toe eventjes op het glas wordt getikt. Alleen tikken er nu meer mensen op het glas, waardoor de vissen misschien nog iets meer worden opgejaagd. Dat is toch een beetje wat we ook nu zien gebeuren.
Ja, ja, maar goed, ik vind het dus ontzettend goed dat er de hele tijd op die ruiten getikt wordt.
Ja.
Je moet voorkomen dat Den Haag een wereldje in zichzelf wordt. En dat is er natuurlijk in hoge mate geworden ook. Door al die afspraken die men met elkaar heeft. Al dat vertrouwelijke overleg. De fractievoorzitters die meesturen. En met name omdat niet de houding is. Van wij willen onze taak zo uitoefenen dat we daar voor alles wat we doen verantwoording kunnen afleggen. Want daar zitten we voor, dat is ons werk.
Wil je reageren?
BNR ja. Nieuwsradio.
Ja, wacht maar even.
The Big Five.
Dat lukt het lekker
Diana
op, toch?
Diana Matroos.
Dan kan je bellen. Niet nu, maar over 13 minuutjes. Naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En dan gaan we erover praten met een panel, met deskundigen en hopelijk met veel luisteraars. En jij wil door, geloof ik. Want ja, de muziekjes komen, ze moeten door.
Want ik heb nog hele belangrijke zaken te bespreken met mijn gast. Dankjewel, Iwan Verrips. Je luistert naar BNR's Big Five van de informateurs. En mijn gast vandaag is Klaas de Vries. Hij is 2 keer informateur geweest in het eerste en tweede Paarse kabinet. En misschien is het wel eventjes leuk om ook te kijken hoe hij als oud-informateur eigenlijk heeft gekeken naar de chaos die heeft ontstaan na de blunder van verkenner Ollongren. Want het is een heel proces geweest. Meneer de Vries, ja, u bent er nog, gelukkig. Ja. Want we spreken op afstand van elkaar, dus ik kan niet even het oogcontact met u maken. Maar hoe kijkt u nou naar dat proces vanaf die blunder van verkenner Ollongren? Of misschien al daarvoor?
Eigenlijk daarvoor natuurlijk al. Kijk, ik begrijp helemaal niet dat. Kijk, ik begrijp wel dat een ambtenaar misschien in een vlaag van verstandsverbijstering opschrijft functie elders. Ik vind het helemaal niet gek dat men in een gesprek gezegd heeft, hoe is het eigenlijk met de stabiliteit van partijen en wat gebeurt er nou met die of met dat en hoe gaat dat nou verder? Dat functie elders, dat wekte de indruk alsof men aan een overplaatsing dacht van Pieter Omtzigt. En ik denk dat echt niemand daarover nagedacht heeft. Alhoewel die misschien commissaris van de Koningin in Limburg zou kunnen worden, want daar hebben ze wel een hele goede nodig. Maar goed. Kijk, dat was dus fout. En wat toen ernstiger werd, was dat men zei, ja, maar deze informateurs die hoeven geen verantwoording af te leggen aan de Kamer. En die worden meteen weer vervangen. En die werden vervangen door Van Ark en Koolmees. Notabene 2 bewindslieden die natuurlijk ook nog belang hebben bij het proces wat zich afspeelt. Dat kan niet. Een formatieproces wordt namens iedereen gedaan. Dat is iets in het belang van het hele land, van de hele Kamer. En dat hoort op een manier gedaan te worden die uitsluit dat er belangenverschengelingen ontstaan. Dat mensen functies willen hebben. Dat ze met hun eigen functie bezig zijn. Er hoort iets van afstand te zijn. En dat heeft de Kamer niet goed geregeld.
Nou ja, en als we dan toch eventjes naar uw tijd terugblikken. U ging in uw tijd naar de Koningin. Zij was opdrachtgever in het informatieproces. En niet de Tweede Kamer. Hoe ging dat? U komt dan aan op het paleis en hoe ging dan zoiets?
Nou, dat was heel grappig. Ik werd heel onverwacht gevraagd om informateur te worden. 2 dagen van tevoren, geloof ik, voordat het feest begon. En ik had me daar dus helemaal niet op voorbereid. Ik was er niet op ingesteld. En wil je dat doen? Ik heb toen met Wim Kok even gepraat en gezegd, ja, alleen maar als jij ook wilt dat die coalitie er komt. Dat ging over Paars. En dat was iets nieuws. En hij was bereid om dat echt heel serieus te onderzoeken. Ik zeg, nou, dat is prima. Dus dan word je bij de Koningin ontboden als informateur. En ik vond het heel een beetje schattig eigenlijk. Die zei, meneer de Vries, ik wil zo heel graag hebben dat alle partijen met veel respect bejegend worden. Dus zou u misschien, Cenk Willink heeft dat al gedaan, maar zou u misschien ook in de tweede ronde van deze informatie met alle partijen nog eens even willen praten en heel goed willen luisteren wat ze te zeggen hebben? Dacht ik, nou, dat is mooi. Dat vind ik wel goed. Vond het vrij vanzelfsprekend. Maar ik bedoel, het is wel goed dat je dus hoort van iemand die zegt, dit moet een proces zijn.
Want u zegt het is schattig, maar aan de andere kant, zij had dus de kwaliteit van dat hele proces, dat stond bij haar hoog in het vaandel.
Ja, natuurlijk. En ik zei schattig, omdat ik dat niet zo erg nodig had. En dacht, nou, dat hoeft u me niet te vertellen. Maar Ik vond het wel goed dat ze dus zei van luister, deze informatie die moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid naar iedereen toe gaan verlopen. En het interessante van een staatshoofd dat zo'n opdracht geeft is natuurlijk dat de staatshoofd is niet verdeeld. Het staatshoofd heeft zich trouwens toen ook zeer onpartijdig gedragen, hoor. Dat was allemaal prima. Maar een Tweede Kamer, daar zitten veel belangen in. Al die partijen die meepraten over wat een informateur moet gaan doen, die hebben ook allemaal weer hun eigen belangen. En dat is bij het staatshoofd minder het geval.
Ja, want de Tweede Kamer is opdrachtgever van de formatie, ja. En dus gewoon niet onpartijdig in het proces. En dat is dus eigenlijk de kern van het probleem. Want was deze chaos ontstaan, koningin Beatrix, ze is nu geen koningin meer, maar had dit aangepakt, had het dan zo kunnen ontsporen?
Nou, ik denk dat dat onwaarschijnlijk is. Je weet nooit dingen zeker, maar ik denk dat dat onwaarschijnlijk is. Maar de Tweede Kamer zou het ook goed kunnen doen. Maar dan moeten ze zich wel realiseren wat voor problemen daar allebei bij spelen. En het blijkt dus dat men helemaal nauwelijks procedureregels heeft opgeschreven en niet heeft gezegd waar men op moet letten. En ook niet welke autoriteit uiteindelijk die controle effectueert. Want een Tweede Kamer, 150 leden, 18 fracties, die kunnen niet een proces goed begeleiden. Zeker niet als ze ook nog allemaal eigen belangen hebben. Dus dan moet je een Kamervoorzitter een veel grotere rol geven om namens de Kamer ervoor te zorgen dat er heel zorgvuldig geprocedeerd wordt. En het belangrijkste is natuurlijk dat er dan goede regels zijn. En dat de belangen die er zijn, dat die goed worden onderkend en dat je die zoveel mogelijk neutraliseert. Want je geeft iets aan een belanghebbende en dan heb je een probleem, hè?
Ja, en is in die zin het ook een heel moeilijk proces voor Rutte geweest dat hij eigenlijk deze hele puinhoop daar ook nog regie in moest pakken en dat het dus veel beter was geweest om dat bij een onafhankelijk persoon neer te leggen?
Nou, ik denk dat Rutte, die loopt de hele tijd tegen zichzelf aan als minister-president in het demissionaire en vorige kabinet. En dat is natuurlijk heel lastig, want als je zelf in dit geval dus diep in de problemen bent gekomen door beleid wat gevoerd is of door dingen die gedaan zijn, dan wordt het wel erg moeilijk om ook met een tamelijk nuchter insteek aan zo'n proces te beginnen.
Ja.
En hij heeft ook nog het probleem dat hij dus fractieleider is van de VVD. Kijk, als de heer Dijkgraaf er nog was geweest en dat hij dat misschien kunnen.
Dijkhoff
was geweest, had hij dat misschien in de hand kunnen houden en of zijn rol kunnen overnemen. En had Rutte gewoon de minister-president kunnen zijn. Maar hij speelt natuurlijk alle rollen op dit moment tegelijkertijd.
Ja. Misschien is het daar verband wel mooi om naar de kettingvraag te gaan voor morgen. Want dan spreek ik met VVD-prominent Uri Rosenthal. Hij is een van de informateurs van het kabinet Rutte 1 geweest. Wat zou u hem willen vragen?
Nou, daar heb ik even over nagedacht. Want Uri die is vooral, vind ik vooral, is niet in de eerste plaats een politicus, maar is vooral een professor die ontzettend veel aan crisisonderzoek heeft gedaan. En die daar dus ook veel van weet. Wat zijn nou de zwakke plekken in organisaties? Waar moet je op letten? Dus ik zou willen zeggen, Uri, zou jij eens willen aangeven wat op dit moment in het democratische proces de meest kwetsbare onderdelen zijn waar we goed over na moeten denken en die we goed met elkaar moeten regelen?
Dat ga ik hem zeker vragen morgen. Als we dan even kijken in de positie waar Herman Cenk Willink nu in zit. Het wordt natuurlijk heel erg spannend dat vertrouwen te herstellen, wat eigenlijk alweer is verstoord door dat volgende verhaal wat er opkwam, waar we straks ook het debat mee ingaan. Wat is nou de mogelijke stap richting vertrouwen? Wat zou u al die mensen in Den Haag willen meegeven als het gaat om herstel van vertrouwen?
Ja, open zijn, eerlijk zijn, goede afspraken maken en zeggen dat het er vooral om gaat om de komende tijd heel nadrukkelijk elk momentje af te vragen of wat je doet wel respect toont voor het hele parlement. En dan moeten natuurlijk partijen met elkaar wat gaan doen. Maar je hoort dat te doen in de relatie naar een parlement, dat je waar tegenover je altijd verantwoording moet afleggen. En daar moeten ze afspraken over maken, want anders dan lukt het natuurlijk nooit.
Ja, bent u hoopvol dat ze daaruit gaan komen?
Tuurlijk komen ze eruit, want dit land kan toch niet zonder regering zitten of tot in de eeuwigheid geregeerd worden door een demissionair kabinet.
Ja.
Natuurlijk moeten ze eruit
maar
komen.
Maar durft u en, voorspelling, hebben we voor de zomer een nieuw kabinet of gaat het nog ellenlang duren?
Nou, dat weet ik niet. Het hangt er vanaf hoe doortastend die partijen nu langzaam aan het gaan zijn. Want op een gegeven moment moet je natuurlijk zeggen, luister. Kijk, er zijn twee fases, hè. Je moet weten welke partijen kans hebben om op een zinnige manier met elkaar een kabinet te vormen. Dan moeten er onderhandelingen komen. En als dat een beetje voortvarend gaat gebeuren straks. En als de mensen zeggen, oké, nu concentreren we ons echt op het kijken of we het eens kunnen worden over een paar dingen. Dan moet dat toch kunnen. Dat hoeft toch geen eeuwigheid te duren. Ze kennen elkaars programma's, kennen de problemen. En Cenk Willink zal ze nog een keer op een rij zetten. Kom op, een beetje tempo zou ik zeggen.
Hup en door. Goed, we gaan zien of dat uitkomt. Ik wilde u heel erg danken voor al uw inzichten en ook de verhalen rondom die informatieplicht. Want dat is natuurlijk superbelangrijk dat die brief nog steeds zo actueel is. Dank Klaas de Vries. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app. En natuurlijk kunt u ook op bnr.nl terecht. Maar blijf vooral de hele dag live. Straks Ivan Verrips met het programma BNR Breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.